Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 98. Wij zingen de versen 1 en 2 uit Psalm 98. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. 98, 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, op deze tweede paasdag willen wij ons geloof belijden in de opstanding van de Heer Jezus. En dat doen wij met de woorden van zondag 17 van de Heidelberger Catechismus. En daarna willen wij zingen Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog. Psalm 36, vers 2. Nadat wij eerst belijdenis van ons geloof gedaan hebben met de woorden van zondag 17. En daar vraagt de catechismus, wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste, heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. De schriftlezing van morgen vindt u in Lucas 24 en het wordt gevormd door de versen 13 tot en met 35. En dit is ook tevens de tekst voor de prediking van vanmorgen. Lucas 24, de versen 13 tot en met 35. En daar lezen wij het woord van God. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En ze zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook beneden zit alles, is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en ze kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande terzelver uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elven tezamen vergaderd en die met hen waren. Welke zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover de schriftlezing en de woorden van onze tekst. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? O Heere, wat een vreugde is het dat wij opnieuw naar uw huis mogen komen. Want wij mogen deze zeer blijde boodschap opnieuw horen en overdenken. Dat u de dood hebt overwonnen. Ons kerkgebouw staat naast een begraafplaats. En we zien al die graven naast ons. En het lijkt alsof de dood heeft overwonnen. En zo kunnen wij dat beleven, ook als in ons eigen bestaan er geliefden zijn weggenomen, die nu ook begraven zijn. Maar toch leert uw woord iets anders, dat de dood niet meer het laatste woord heeft, maar dat u leeft en uw volk zal met u leven. En wij weten op grond van uw woord dat zij die ons voorgegaan zijn, die in u de Heere ontslapen zijn, zij leven, zij zijn voor u. Want u bent geen God van doden, u bent de God van de levenden. En straks zullen de graven geopend worden. En dan komen de lichamen van uw kinderen tevoorschijn, die volkomen nieuw gemaakt zijn. Heere, wat bent u een heerlijke God. Al zien wij dit nog niet. En al is het voor ons nog verborgen achter een gordijn. Straks wordt die gordijn wordt opengeschoven. En dan wordt het gezien. Dan zult u verheerlijkt worden. En dan zult u de eer krijgen waar u recht op hebt. En dan zal alle knie zich voor u buigen. En elke tong zal u belijden dat u Heere der Heren bent. Dat u de Schepper van hemel en aarde bent. En Heer, al zien wij nu nog niet dat de doden opgewekt worden, toch kunnen wij de genade en de zegen van het paasfeest ondervinden. Want we hebben het zojuist beleden dat u bent opgestaan uit de doden, tot de rechtvaardiging, maar ook om die rechtvaardiging deelachtig te kunnen maken. En dat de mens verlossing, verzoening, vergeving van zijn zonden ontvangt. En dat in plaats van druk er nu vrede is. In plaats van zwaarmoedigheid er nu een opgewekte geest is. Vanwege het feit dat we zien dat de zonden vergeven zijn. De last wordt iemand afgenomen. Er komt nieuw leven in zo'n persoon. Dat is het blijk, een blijk van uw opstandingskracht. En dan wordt het ook het verlangen van uw kinderen om vernieuwd te worden naar uw beeld. Dan wordt dat uiteindelijk het belangrijkste in het leven. Want wat zou het hen baten als ze voorspoed hadden op materiële zin, maar ze leefden nog steeds in hun oude leven van zonde, van wrevel en haat en nijd. En dan is het vreselijk. Maar Heere, wanneer u een mensenleven vernieuwt, dan wordt hij gunnend, blijmoedig. Dan gaat uw liefde in hem branden. En dan verlangt hij ernaar om het goede te doen, om met u te leven. O Heere, zo zien wij toch de blijken van uw opstandingskracht. En wij vragen u, Heere, of u zo in ons midden wilt zijn, of u uw rechtvaardiging wilt deelachtig maken, wilt toepassen aan harten ook in ons midden. Wij bidden u of u wilt opwekken tot een nieuw leven, zij die nog vastzitten in een zondig bestaan. Wilt u hen vernieuwen naar uw beeld? Wilt u uw volk en kinderen verder leiden op het smalle pad en hen al meer vormen en veranderen en vernieuwen, opdat ze geschapen worden naar uw beeld en gelijkenis? Heere, wilt u de vrucht van de Heilige Geest vertonen in ons midden en wil geven die blijde geloofsverwachting dat u leeft en dat uw volk zal leven met u in het hemelse Kanaan. Geef dat het daarnaar gedorst en verlangd mag worden. Heere, zou u zo in ons midden willen werken? Wij hebben het zo nodig. Heere God, daal af, kom in ons midden, werk onder jongeren en ouderen, zie een genade op ons neer. Heere, wil daartoe ook ons in deze dienst gedenken, geef kracht aan uw dienaar uw woord te verkondigen en geleid een ieder van ons, Heere, bij het luisteren, leid onze gedachten. En laten we vertroost en vermaand mogen worden, ook uit deze bekende geschiedenis van uw verschijning aan de Emmausgangers. Wij bidden u voor uw kerk in ons land. We bidden u om een opleving van uw kerk, of u toch de valse leer en de ketterij wilt uitroeien, of u het ware geloof wilt bevestigen. We bidden u of u uw woord wil heerlijk doen schitteren in majesteit in het midden van de kerken, dat men zich richt op uw woord en niet op secundaire zaken, niet op de cultuur of niet op onze ervaring, maar dat we ons leven richten, ook ons kerkelijk leven richten naar uw woord. Heere, wil met uw woord ook werken in harten van vele mensen. Gedenk uw koninkrijk door heel deze wereld. O, laat uw koninkrijk komen. Laat uw kerk uitgebreid mogen worden. Ondersteun zendelingen en evangelisten. Gedenk al uw dienaren. Ook hen die aan zware druk blootstaan, wilt u hen tot een ijzeren muur maken. Ja, maak hun voorhoofd als een diamant. Dat ze onoverwinnelijk zijn in u, de Heere, wat ze hun ook aandoen. Heere, breid u zo dan uw volk uit, tot eer van uw naam. En hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 89, de versen 1 en 3. 89, 1 en 3. Geliefde gemeente, weet u wat nodig is om echt paasfeest te vieren? Dan is nodig een persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Ik hoop dat u daar weet van hebt. Of dat u nog daar weet van zult krijgen. Wat het betekent om persoonlijk een ontmoeting met de Heer Jezus te hebben. We lezen hier in dit gedeelte uit Lucas 24 van zulke een ontmoeting. En dat was wel op een heel bijzondere wijze. De Heer Jezus verscheen lichamelijk aan twee mannen. Twee reizigers. Ze waren op weg van Jeruzalem naar Emmaus. Ze waren in Jeruzalem geweest voor het paasfeest. Ze hadden meegedaan met de voorgeschreven Joodse rituelen. Maar ze hadden de Heer Jezus daarin niet ontmoet. De Heer Jezus kan soms de meest verborgen persoon zijn in het geestelijke leven. Hij moet geopenbaard worden. En dat gebeurt door zijn Heilige Geest, die zijn woord toepast en zijn woord doet indringen in uw hart. En zo zal dat hier ook gebeuren met deze twee reizigers. En de Heer openbaart zich langs de weg van het geloof. Die twee reizigers waren verblind door hun ongeloof. En daar gaat de Heer Jezus hen over onderwijzen. We mediteren over Christus en de twee reizigers naar Emmaus. We zien ten eerste hun verdriet om Christus. Ten tweede het onderwijs door Christus. En ten derde de openbaring van Christus. Christus en de twee reizigers naar Emmaus. En we zien ten eerste hun verdriet om Christus. Ten tweede het onderwijs door Christus. En ten derde de openbaring van Christus. We maken vanmorgen een wandeling met twee Joodse mannen. Het waren niet zomaar wat Joden. Het waren volgelingen van de Heer Jezus. Ze waren ook discipelen van de Heer Jezus. Ze hoorden niet bij de 12 discipelen, maar ze hoorden bij de breder kring van volgelingen van de Heer Jezus. En wij gaan met hen meelopen. Het is al aardig gevorderd in de middag en we lopen met hen mee. Ze lopen dus naar Emmaus. En wie zijn deze beide reizigers? Eén naam weet u al, dat is de naam Cleopas. En de naam van de andere kennen we niet. En dat is ook best aardig, want dan mag u uw eigen naam bij invullen. Dan gaat u als het ware meelopen met Cleopas. Wij weten de naam van die andere reiziger niet. Hij is ons verder onbekend gebleven. Het kan best zijn dat uw naam ook onbekend is. Ja, wel voor uw familie en vrienden in de gemeente. Maar daarbuiten, wie kent nou uw naam? Wie kent u eigenlijk? Eigenlijk zijn we allemaal maar heel onbekende mensen hier op aarde. Maar dat is niet zo belangrijk. Zolang ons naam maar in de hemel bekend is. Zolang ons naam maar opgetekend mag staan in het boek des levens. En de Heere kent al zijn kinderen. Hij kent al zijn volgelingen. Hij ziet hen wanneer ze aan het worstelen zijn. Hij ziet hen wanneer ze aan het strijden zijn. Hij ziet hen die op hem vertrouwen, op hem hopen. Hij ziet hen in hun angst, in hun nood, in hun moeite, in hun vertwijfelingen. En zo was dat hier ook. Want Kleopas en zijn vriend waren zeer vertwijfeld. Ze hadden het eigenlijk best moeilijk. Het waren dus volgelingen van de Heer Jezus. Ze hadden de prediking van Christus gehoord. Ze hadden zijn onderwijs ontvangen en zijn wonderen gezien. En ze hadden geloofd in de Heer Jezus. Ze zagen in hem de zaligmaker, de Messias, die komen zou. Ze hadden op hem vertrouwd. Ze hadden geleerd hem lief te hebben. Ze waren ook gevangen in het visnet van het evangelie. En dat is zo'n bevrijding. Als je gevangen wordt in dat visnet, dan heb je een leven van vrede en vrijheid met Christus. En zijn woorden waren in hun leven ingehaakt. Zijn woorden waren voor hen als honing geweest en als honingraten. Ze waren door zijn liefde getrokken. Hebt u dat wel eens gehad? Dat zijn woord zo zoet voor u was. En dat de Heere u tot zich trok. En wanneer u eenmaal liefde gesmaakt hebt. En de vrede die de Heere geeft. Dan verlangt u uiteindelijk naar niets anders dan deze liefde. En deze vrede. Wanneer de Heer u te drinken geeft van het water des levens. Dan verlangt u niets anders dan dit water. Dit water is alles voor u. En zo was dit gebeurd bij Kleopas en zijn vriend. Maar ze waren naar de tempel gegaan. Ze hadden meegedaan met het Joodse paasfeest. Ze hadden ook op afstand gezien wat er met de Heere Jezus gebeurde. Het was voor hen vreselijk. Ze hadden ook meegedaan volgens de Joodse wetten dus met het paasfeest, maar daar hadden ze geen vrede in gevonden. Ze waren zonder Jezus. Misschien kwam u naar de kerk en u verlangde ook om de Heere Jezus te zien. Maar voor uw eigen besef was het toegesloten. En voor uw eigen besef drongen de woorden niet door. Misschien dat er ook in ons midden zijn mensen die strijden, die verdrietig zijn, die graag de Heere Jezus in hun hart en ziel zouden willen kennen. Maar voor hun besef is hij er niet. Nou, zo stonden de zaken ervoor met Kleopas en zijn vriend. En voor hen was het wel helemaal schokkend, want hun zaligmaker, op wie ze vertrouwd hadden, was gekruisigd en hij was begraven. Aanvankelijk hadden ze hoge verwachtingen gehad, nog geen week geleden. Toen was de Heer Jezus gekomen in de stad Jeruzalem, op Palmzondag. Toen had het volk hen toegezongen, toen was het zo rijk en zo heerlijk. Een triomfantelijke intocht, ze hadden zich verheugd in zijn komst. Het volk juichte, zelfs de kinderen juichten. En toen dachten de discipelen, nou komt het tot een climax. Misschien zal dan nu het koninkrijk van David weer opgericht worden. Misschien zal hij dan nu als koning worden uitgeroepen over Israël. En dat nu de Romeinen verdreven zullen worden. Want deze, hij wekt de doden op. Hij kan hen brood geven. Hij kan al hun ziekten genezen. Hij beheerst de wind en de zee. Ja, hij moet onze koning zijn. Hij, de Messias. Het gaat nou helemaal goed. Maar het ging zo helemaal anders. In plaats dat hij op een troon ging zitten, werd hij genageld aan een kruis. In plaats dat hij een kroon van goud kreeg, ontving hij een doornenkroon. In plaats van een scepter kreeg hij een geknakte rietstok. In plaats van het leven kwam de dood. En vrijdagmiddag is hij al begraven. Een steen geplaatst voor het graf. En dat is het einde van Jezus. Dat is het einde van hun dromen. Dat is het einde van hun verwachting. Nu is alles weg. Alles kwijt. Geen Jezus meer. Geen leven. Geen troost. Geen verlossing van de Romeinen. Geen koninkrijk. Niets meer. Hun hoop was vernietigd. Het zijn twee mannen die gebroken waren. Oh ja, er waren ook nog vrouwen vandaag. En die hadden gezegd dat ze het graf gezien hadden. En dat het graf open was, dat het leeg was. En sommige van de discipelen waren naar het graf gegaan. En ze zagen het precies zoals de vrouwen het vertelden, maar ze hebben hem niet gezien. En die vrouwen die dat zeiden, nou, dat zou een vrouwenpraat zijn. Natuurlijk is dat niet waar. En we zijn de hele dag nog gebleven, maar toen besloten we maar om naar huis te gaan. Het is ook al de derde dag. We hebben verder niets meer te doen in Jeruzalem. We moeten maar op weg gaan en het gewone leven weer aanvatten. Want onze dromen zijn stuk. Het is voorbij. En zo zien we hen beiden op weg gaan naar Emmaus. Zeer verdrietig. Het waren mensen die niet konden leven zonder Jezus. Gebroken. En toch hebben ze Jezus niet. Ze kennen hem. Ze zien hem. Ze hebben hem niet. Kent u misschien ook zo'n verdriet? Dat u niet zonder Jezus kunt. En dat u wel zonder Jezus bent. Voor uw eigen beleving. Zulke mensen hebben verdriet die andere mensen niet kunnen begrijpen. Deze mensen hebben een droefheid naar God. Zijn er vanmorgen in de kerk mensen die zo'n droefheid hebben? Het is in feite een gave van Gods genade wanneer u niet zonder de Heer Jezus kunt leven. Wanneer u het niet zonder hem kunt houden. Dat is al het begin. Dan heeft de Heer dat verlangen bij u opgewekt. Omdat de Heer dat verlangen gaat vervullen. Dat doet hij altijd. Hij creëert een leegte in het leven. Een dorst naar hem omdat hij het zal vullen. Maar vanuit die leegte, daar kunt u niet in leven. Dat is niet te verdragen. U bidt en u smeekt en u roept de Heere aan. Want u kunt er niet leven in dat verdriet van wel Jezus nodig te hebben. Maar hem niet te ervaren, niet te kennen. Dan gaat u dorsten naar de levende God. En zo waren Kleopas en zijn vriend. En we zien ze zo samen verder gaan en we horen hen met elkaar spreken. Ze zijn bezig elkaar te bevragen en ze uiten zich over wat allemaal gebeurd is. Ze zijn er zo vol van. En in gedachten horen we ze hem praten. Kleopas, weet je nog hoe hij ons onderwees met die prachtige gelijkenissen? En hoe hij die gelijkenissen ons uitlegde? En wat een heerlijke wonderen deed hij toch. Hij had zelf verkondigd dat hij de opstanding was en het leven. En nu is hij zelf dood. Nu is hij zelf in het graf. Hoe kan dat toch? Hij die macht had over de zee en over de wind. Hij die macht had over hen die hem gevangen namen. Hij sprak alleen maar, ik ben het. En ze vielen allemaal achterover, weet je nog, Kleopas? Ik begrijp er niets meer van. Ziet God dit dan niet? Hij is dood en begraven. Kon God geen uitkomst geven? Het is voor mij zo'n raadsel. En we stellen ons voor dat Kleopas, een vriend, antwoordt, ja, ik begrijp het ook niet. Hij deed altijd wat goed was. Hij sprak altijd over vrede. En mensen werden door hem vernieuwd en veranderd. Mensen werden door hem verlost van duivelen. Niemand sprak zoals hij deed. En zo stellen we ons voor dat ze met elkaar spraken. Met elkaar verder liepen met het verdriet. Hun vragen die ze zelf niet konden oplossen. Ze zijn op weg naar Emmaus. Maar hun harten liggen in Jeruzalem. Hun harten zijn verbonden aan de Heere Jezus, maar ze zien hem niet. Er is een band van liefde tussen hen en de Heere Jezus en daarom spreken ze van hem. Ze spreken van hem. En waar spreken wij over? Waar bent u vol van? Vrijdag, Goede Vrijdag, gisteren Eerste Paasdag, vandaag Tweede Paasdag. Waar zijn onze harten mee gevuld? Waar spreken wij over? Spreken wij alleen maar over andere zaken? Of spreken we ook met elkaar over wat het betekent voor ons? Dat de Heere Jezus is opgestaan. Dat er toch licht werpt op ons pad. Dat er toch verwachting mag zijn in ons leven. Laten anderen toch ook merken dat onze harten vol zijn van de Heere Jezus. Of zijn onze harten niet vol? Dan mankeert er wat aan ons. Dan is het niet zoals het behoort. Want dit is toch het meest geweldige nieuws wat er is. Dat de dood overwonnen is. Laat er dan toch een verlangen in onze harten zijn naar hem. Laat dat toch het belangrijkste in ons leven zijn. Dat hij met zijn opstandingskracht in ons komt. Laten we daar toch elke dag van het jaar om bidden. Want hij leeft. En hij vernieuwt mensen harten. En hij hoort hen die naar hen verlangen. En hij hoort hen die naar hem dorsten. Wat houdt ons bezig? Deze twee mannen die hielden zich bezig met wat er gebeurd was. Ze zijn vol van Christus. Maar ze zijn in het duister. Ze kunnen zichzelf nooit uit die duisternis verlossen. Ze kunnen geen licht in hun ziel bewerken. Er is alleen maar één die dat doen kan. Dat is de opgestane Christus. En hij is gekomen om gebrokenen van harte te genezen. Hij is gekomen om sieraad te geven in plaats van as. Hij, de opgestane Christus. Hebt u dat ooit ervaren, dat u verdriet had, geestelijk verdriet? En dat niemand u kon redden behalve de Heer Jezus zelf. Dat hij moest overkomen. En toen kwam hij. En toen stroomde licht in uw ziel. Nou, dat gaat hier nu gebeuren. Met Kleopas en zijn vriend. Want terwijl ze met elkaar aan het spreken zijn over deze dingen, merken ze plotseling dat iemand bij hen komt lopen. Hadden ze eerst niet in de gaten gehad. En er komt een derde bij zich voegen. Misschien ervaren ze dat als wat storend. Want ze waren juist van hart tot hart met elkaar aan het spreken. Hun harten blootleggen voor elkaar. En dan komt er een vreemdeling erbij staan. En dan misschien voelen ze zich wat gehinderd in het spreken. En dat ze dat niet meer vrijuit kunnen doen. Misschien was het storend voor hen. Dat zomaar een derde persoon, een vreemdeling, bij hen kwam lopen. Het is eigenlijk heel verbazend dat ze niet herkennen wie hij is. Wij weten dat het Jezus was. Maar dat wisten Kleopas en zijn vriend niet. Hun ogen werden gehouden, staat er, vers 16. Hun ogen werden gehouden. Dat betekent dat ze hem niet herkenden. En dat was nog goddelijke wijsheid. Want als ze hem onmiddellijk herkend hadden, dan was er geen gelegenheid meer voor de Heere Jezus om hen uit te leggen vanuit de schriften en de profeten en vanuit de wetten dat de Heere Jezus moest sterven en dat hij moest opstaan. Dan waren Kleopas en zijn vriend onmiddellijk blij geweest, maar daar hadden ze geen onderwijs ontvangen. En hadden ze niet geleerd om uit het geloof te leven. Hadden ze niet geleerd om vanuit het woord te leven. Maar daar hadden ze geleefd uit de blijdschap dat hij er was. En daarom werden ze gehouden, hun ogen, dat ze hem niet herkenden. En daarbij kunnen we ook nog wel verklaren waarom ze hem niet herkenden, waarom hun ogen gehouden waren. Want ze zaten in het ongeloof. Ze geloofden de getuigenissen van de vrouwen niet. En ze waren de woorden van de Heer Jezus ook al lang vergeten, net als al de andere discipelen, dat hij zou opstaan uit de doden. Het was hun ongeloof. En als mensen niet letten op het woord en het woord maar terzijde schuiven en niet rustig lezen wat er staat en het onthouden, maar over de zaken heen lezen, over de teksten heen lezen. En als mensen wat onverschillig staan in het leven, dat is ongeloof. En met ongeloof dan is alles werkelijk behalve de Heer Jezus. Dan is mijn nood werkelijkheid en mijn verdriet is werkelijkheid en mijn onmacht is werkelijkheid. En wanneer de Heer Jezus komt, dan herkennen we dat niet eens. En wanneer een woord gesproken wordt tot onze ziel, dan herkennen we dat niet door de macht van het ongeloof. Daarvoor is Gods geest nodig om dat ongeloof weg te branden. Dat kunnen we niet zelf zomaar doen. Het moest wel. Het ongeloof kan ook voorkomen worden door te letten op het woord. En om af te gaan niet bij ons gevoel of verstand, maar bij het woord. En dat woord is krachtig. Dat wekt het geloof op. Maar zo hadden Cleopas en zijn vriend niet geleefd, zo waren ze niet. Ze waren in het ongeloof. En daarom herkennen ze de Heer Jezus niet. Verblind door hun ongeloof. En daarom gaat de Heer Jezus hen ook vermanen. De Heer Jezus zegt niet, ja, je kon er ook niks aan doen, dat ongeloof. Nee, hij gaat hen vermanen. Ze hadden er wel wat aan kunnen doen. Door te letten op het woord van de Heere. Ongeloof wordt nooit goed gepraat in de schrift. Voor ongeloof is er eigenlijk geen excuus. De Heer Jezus vermaant zijn discipelen herhaaldelijk vanwege een ongeloof en een klein geloof. Het is zonde. Dan laat men zich leiden door de vorst der duisternis. En daar staan u en ik, daar staan wij allemaal schuldig aan. Aan ongeloof. Het werkt verlammend. Het bedriegt. En zo kunnen wij ook verlamd zijn. Doordat we onvoldoende letten op het woord van God. Dat ongeloof kan ons verderven, verlammen. En dan is er hemelse kracht nodig om dat ongeloof weg te branden. En daarvoor komt de Heer Jezus. En zo zien we het onderwijs van Christus. Want dan zien we hier deze merkwaardige gebeurtenis. Het is uniek in de schrift. Zoals het hier beschreven staat, dat de Heer Jezus bij hen komt. En zo met hen handelt, zonder dat ze hem herkennen. En dan zien we de wijsheid van de Heere Jezus, hoe de Heere Jezus op pedagogisch, op onderwijskundige wijze Cleopas en zijn vriend benadert. Pastoraal is daar zoveel uit te leren van deze volmaakte pastor, de Heere Jezus. De Heere Jezus gaat niet onmiddellijk zeggen, nou ik ben het. Nee. In zijn hemelse wijsheid gaat de Heer hen onderwijzen. Nee, de Heer Jezus zegt niet, hier ben ik ben opgestaan. Nee, de Heer Jezus doet alsof hij ook een reiziger is. En hij knoopt een gesprek aan met deze mannen. Hij beheerst opnieuw de situatie. Hij is de leidende factor in dit gesprek. En hij stelt vragen. Laten ze zich maar uiten. Vragen stellen, ook in het pastoraat, is heel belangrijk. Laat de ander zich uitspreken. Dat scheelt al zoveel. Dat de ander zijn hart kan blootleggen. Dan deel je als het ware je leed en je nood en je moeite met een ander. Dat kan al verlichting geven. En zo gaat de Heer Jezus ook hen benaderen. Waarom bent u zo verdrietig? Waar spreekt u eigenlijk met elkaar over? Kleopas is een beetje geërgerd. Als we het goed zien. Hebt u niet gehoord wat hier allemaal gebeurd is? Bent u de enige die niet weet wat hier heeft plaatsgevonden? De hele stad is in oproer. Romeinse soldaten lopen daar rond om te vertellen wat er gebeurd is. Het graf is leeg, want zijn discipelen hebben het geroofd. Iedereen spreekt over deze dingen. En geduldig vraagt de Heer Jezus, welke dingen? De Heer Jezus zegt niet, ik weet het niet, maar hij weet het wel. De Heer Jezus zegt, welke dingen? Spreekt u zich maar uit. En dan laat de Heer Jezus, Kleopas en zijn vriend zich ontladen. En ze vertellen hem alles wat er gebeurd is. Hoe de Heer Jezus machtig was in werken. Hij werd veroordeeld tot de dood. Hij werd gekruisigd. En wij hadden gehoopt dat hij de Messias zou zijn. Nu hebben vrouwen ons ontrust. En zij menen dat hij niet langer in het graf is. En dat ze klaarblijkelijk engelen gezien hebben die hen verteld hebben dat hij opgewekt is. En dat hij nu leeft. Maar sommige van onze discipelen zijn gekomen en die hebben het graf ook gezien, maar ze zagen hem niet. En die vrouwen, wat die te zeggen hebben, ja, die hebben vast iets verkeerds begrepen. En de slotconclusie is, dat verhaal van die vrouwen kan niet kloppen. Hij is weg, waar hij is weet ik ook niet, hij is dood, er is iets mee gebeurd. Maar het is allemaal verloren. Wij hadden gehoopt dat hij de Messias was, maar het is allemaal verloren. En dan is het nog verbazend dat de Heer Jezus op dit moment dan niet zegt, Kleopas, ik ben het. Dat zegt hij niet. Hij gaat hen eerst onderwijzen. En eerst gaat hij hen tot de orde roepen. Nuchter tot de orde roepen. O onverstandigen. Tragen van hart. Wat zijn jullie toch langzaam om te geloven. Je gebruikt je verstand niet. Je bent niet nuchter. Waarom geloof je niet waar de profeten over gesproken hebben? Moest de Christus niet deze dingen lijden? En moest hij niet al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Daar staat heel het Oude Testament vol van. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften. Wat van hem geschreven was. En waarom vermaant de Heere Jezus hen dan eerst? Omdat de Heere nooit de zonde voorbij gaat. Hij legt de zonde bloot om het te verwijderen. Hij toont ons de dwaasheid van het ongeloof. Hij toont ons de dwaasheid om ons ervan te verlossen. Hij doet dat opdat we onze schuld zouden belijden. De Heer Jezus opent de wond en hij reinigt het om het te laten genezen. Hij dekt de wond niet toe, dan blijft het doorgaan. Jullie hadden moeten luisteren naar de profeten. En daar had je op mogen bouwen. Ziet u hoe de Heer Jezus ook het schriftgezag volkomen onderschrijft. Steeds in zijn prediking verwees hij naar het Oude Testament. Het had voor hem goddelijk gezag. Al de schrift van God ingegeven. En legt hij hen uit van de wetten van Mozes. Dat het lam buiten de stad verbrand moest worden. Het zondoffer op de grote verzoendag. Wat dat uitbeelde. En dat dat bloed gestort moest worden. En dan ging de Heer Jezus vertellen, citeren uit de profeten. Die zoveel gezien hebben van de Heer Jezus. De Heer legt hen uit wat er van hem gezegd was in de psalmen. Psalm 110. Dat hij zou regeren in heerlijkheid al zijn vijanden, die er echt waren. Vijanden die tegen hem opstonden. Maar die zouden allemaal tot zijn voetbank worden. En Psalm 22 had de Heer Jezus dat niet gezegd aan het kruis, Kleopas. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij verwees naar Psalm 22. En hij liet hen zien uit Jesaja 53. En het ging heel de schrift door. De gerechtigheid die God eiste. Dat dat nodig was, dat de betaling moest gebeuren. Het moest zo zijn. En snel zal tot zijn tempel komen die Here uit Maleachi. En zo ging het maar door. En dan Kleopas en zijn vriend, die horen het aan. En ze spreken niet. Ze luisteren, ze horen. Wat heeft deze vreemdeling een schriftkennis? Ze zijn verslagen. Met stomheid geslagen. Hun harten beginnen te branden. Alles valt op zijn plaats. Het klopt toch. Het klopt allemaal. En er begint hoop te stralen in hun ziel. Zou het dan toch waar zijn? Op de derde dag zult gij ons levend maken. Op de derde dag was Jona bevrijd uit de vis. En die donkere wolken beginnen weg te wijken. En de zon der gerechtigheid begint te stralen. En hun harten beginnen te stromen. Die stromen die verstokt en verstijfd en bevroren waren. Die beginnen te stromen met liefde. Begint te bruisen voor de Heer Jezus. Dat het toch allemaal klopte, dat het zo moest zijn. En dat het koninkrijk niet iets is van de Romeinen verdrijven, maar dat het veel heerlijker is. Dat de heidenen zullen komen tot Jeruzalem en ze zullen de God van Israël dienen. En dat het daarom ging dat Israël tot een licht voor de heidenen gesteld zou worden. Omdat hij inderdaad, wat Johannes de Doper zei, het lam Gods was dat de zonde der wereld weg zou nemen. Zijn koninkrijk is veel rijker. En nu zien ze waarvoor de Heer Jezus gekomen is. Om eeuwig leven te geven. Ze houden hun adem in. En ze drinken elk woord in wat deze vreemdeling hen vertelt. En wie is hij eigenlijk? Deze goede man. Die de moeite neemt om hen tot de orde te roepen. En alles uit te leggen. En voor ze het weten zijn ze al in Emmaus. En ze staan voor het huisje van Kleopas. En deze vreemdeling zegt, nou ik moet verder. Gegroet en het was goed met u te spreken. Ik zou weer verder gaan. Maar dat willen ze helemaal niet. Nee. Deze vreemdeling moet niet verder gaan. Het is bovendien begint donker te worden. En het is niet zo veilig. Er zijn geen straatverlichting. Er zijn wilde dieren. En nee, u moet niet nu verder gaan. Blijft u maar bij ons thuis. Ze kunnen de gedachten niet eens verdragen dat hij zomaar weg zou gaan. Ze willen niet dat hij nee zei. Nee, zij dwongen hem. Vers 29. Oh, wat een prachtige uitdrukking. Ze dwongen hem. De koning der koningen. Hij laat zich dwingen door kleine mensen. Hij doet het nog, gemeente. Hij laat zich nog dwingen door kleine mensjes. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Zelfs de hondjes die eten van de kruimels van hun meester. Gij zonen Davids, heb medelijden met mij. De Heere Jezus laat zich dwingen, zij dwongen hem. En ook nog steeds zondaren die onverstandig zijn, die zo traag van hart zijn om te geloven, die een hele schuldregister achter zich hebben. Als hij zou weten wat deze vrouw allemaal gedaan had, dan zou hij niet toelaten dat zij aan zijn voeten ligt te wenen en zijn voeten afdroogt met haar. Hij wist het allemaal. Hij kent ook onze schuldregister, onze tekorten. Maar hij laat zich dwingen. Mensen die geen rechten hebben voor God. Ze worden geroepen. Ze worden genodigd. Maar nog meer. Ze worden opgeroepen hem te dwingen. Hij ziet het zo graag. U hebt de Heere Jezus toch nodig in uw gezin. In uw hart, in uw leven. U mag hem dwingen. Ga daar nou eens mee beginnen. Ga daar nou eens tijd voor maken. In de binnenkamer. Ik kan niet zonder u. Voor mijn besef heb ik u niet. Leer mij u te dwingen. Ik kan het zelfs niet eens. Ik vind het bidden al zo moeilijk. Ga maar naar hem dorsten. Hij hoort nog steeds ellendiger wanneer zij roepen. Vraag het hem. Want hij werkt nog steeds om u te onderwijzen vanuit de schrift. Als de hemelse profeet geeft hij nog steeds persoonlijk zielenonderwijs in de binnenkamer vanuit zijn woord. En dan vallen dingen op zijn plaats ook in uw leven. En dan ziet u iets van de heerlijkheid van zijn koninkrijk. En dan gaat zijn liefde ook uw hart doorstralen. En dan proeft u dat hij beter is dan alles wat er is. En dan zal hij zichzelf aan u openbaren. En dat zien we hier ook in de openbaring van Christus. Want de Heere gaat met hen mee. Hij gaat mee. Met onverstandigen en tragen van hart. Mensen die om hem verlegen zijn geworden. Hij ging met hen mee. O, wat heerlijk. Wat een bemoediging. Waarom bij u dan niet? Hij gaat mee. Dat is het geheim van zijn liefde, van zijn barmhartigheid. Hij gaat mee. Hij bleef bij hen. In werkelijkheid was het zo. Hij ging met hen mee naar binnen en hij is er nooit meer weggegaan. Nooit meer. Hij is in hun harten gekomen en dat bleef tot in eeuwigheid toe. Dat gebeurde met Kleopas en zijn vriend. Want wanneer hij in uw hart gekomen is, dan gaat hij daar niet meer uit weg. Hij zal nooit de werken zijner handen verlaten. O, wat is dat toch heerlijk. Maar nu komt de Heer Jezus binnen bij hen in hun huisje. En we zien hoe hij beslag legt op alles. Met eerbied, met liefde, met gezag. Hij heeft het recht dat te doen. Hij is de verrezen zaligmaker, maar hij bestuurt alles. Als u bij iemand binnenkomt, dan gaat u niet het brood nemen en het breken. En dat doet de Heer Jezus wel. Hij doet dat met liefdevol gezag. Want hij leidt zijn volk. Ze komen binnen, hij neemt het brood. Ze gaan zitten aan tafel. Hij dankt de Heer. Hij breekt het brood. Hij geeft het aan Kleopas en zijn vriend. Hij geeft het eerst aan anderen. En dan, dan worden hun ogen geopend. Dan zien zij, dit is zoals hij het altijd deed. Het is hem. Natuurlijk was het hem, al die tijd. Maar we zagen dat niet. We hebben gesproken met Jezus zelf, de verrezen zaligmaker. Hun ogen werden geopend. Hij had hen de schriften uitgelegd. Hun harten waren brandende geworden. Natuurlijk, dit was de Heer Jezus zelf. Ze zien hem met hun eigen ogen. En wat zijn ze verrukt van vreugde en van blijdschap. En dan verdwijnt onmiddellijk de Heer Jezus uit hun midden. Waarom doet de Heer Jezus dat? Omdat de Heer Jezus wil dat ze uit geloof zullen leven. En niet uit wat ze zien. Hetzelfde met Maria Magdalena. Hij wilde de Heer Jezus vasthouden aan zijn voeten. Raak mij niet aan. Want de Heer Jezus ging naar zijn zoon, naar zijn vader gaan. Ging naar de hemel. Straks is de Heer Jezus er niet meer. Dan zien ze hem niet. Maar dan moeten ze nog wel in hem geloven. Want dan is hij lichamelijk in de hemel. Ze moesten vanuit de schrift leven. Door het geloof. En zou de Heere vreugde in hun hart geven en liefde hen blijven schenken. En straks in de hemel, dan komt die ongestoorde volledige vreugde. Dan is het ongestoord, waar u nu een voorsmaak van kunt hebben, wanneer zijn liefde in uw hart komt. Dat u zegt, dit is het. Hij is alles. Hij mag heel mijn leven hebben, hij is zo goed. Dat is hier maar kleine momenten. Maar daar volkomen. Maar wat doen Kleopas en zijn vriend? Onmiddellijk staan ze op. En ze lopen die 3 uur terug naar Jeruzalem door het donker. En ze moeten de anderen vertellen wat er met hen gebeurd is. Want wanneer de Heer Jezus in uw hart komt, dan kunt u er niet van zwijgen. Dan merken anderen het aan u. Hij is met Jezus geweest. Dan moet u erover spreken. Het is wel laat geworden, maar het gaf niets. Ze kwamen in Jeruzalem. Ze vonden het huis waar de discipelen nog steeds waren. Ze vallen het huis binnen en willen vertellen wat er gebeurd is. Maar dan horen zij van sommigen die daar waren, de Heer is waarlijk opgestaan en is door Simon gezien, dat is Petrus. En dan vertellen Kleopas en zijn vriend wat er met hen gebeurd is. Hoe ze hem zagen onder het breken van het brood. Hoe hij hem verteld heeft dat de profeten, dat het allemaal zo moest gebeuren. Hij moest opstaan, het is waar. En dan ziet u hoe de Heer Jezus opnieuw zijn bemoeienissen bevestigt. Dan wanneer Kleopas en zijn vriend aan het spreken zijn, dan opeens staat de Heer Jezus in hun midden. En dan zien Kleopas en zijn vriend hem opnieuw. En Petrus ziet hem opnieuw. En de vrouwen die er waren zien hem opnieuw. En al de discipelen zien hem opnieuw. Of voor het eerst op die avond. En als ze deze dingen spreken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zo gaat de Heer hen nog meer onderwijzen en overtuigen dat hij de opgestane paasvorst is. En zo legt hij beslag op hun leven. Hij komt in het centrum van hun bestaan en straks gaan ze van hem getuigen. Zonder vrees, dan is het hart vol van de Heere Jezus. Waar is uw en waar is mijn hart vol van? Wanneer de Heere Jezus niet centraal staat in uw leven, dan bent u misschien druk met van alles en nog wat. Maar dat alles en nog wat valt straks weg. En hebt u niets meer. Hebt u alleen maar uw schuld. En dan bent u een vreemde voor Christus. En het hoeft niet zo te zijn. Want hij is opgestaan. Hij openbaart zich. Ga hem nou dwingen. Hij ziet het zo graag. En dan ziet u hem als uw verrezen zaligmaker. Amen. Zingen wij Psalm 119, vers 17. Laten wij bidden en danken. O hemelse majesteit, u die mens geworden bent en onder ons gewandeld hebt, u die u hebt laten kruisigen en bent gestorven, begraven, u bent opgestaan. En u moet alle lof en aanbidding ontvangen, dat u opgestaan bent uit de doden en dat u zich openbaart aan mensen. Dat u dat nog steeds doet, elke dag opnieuw doet u dat. O geprezen zij uw naam, leer dan ons ook de weg door u bepaald. En die weg door u bepaald is de weg van Christus. Leer ons die weg te gaan. Doe ons, Heere, kracht van u ontvangen, om niet te rusten voordat we rusten in u. Geef ons liefde tot u. Bewerk een verlangen in ons hart naar u. En Heere, u laat uzelf dwingen. Wat een wonder van genade dat u nog wilt horen naar kleine mensjes die allemaal onverstandig zijn en traag van hart. Heren, zo zijn wij allemaal nog erger dan Kleopas en zijn vriend. O, wil toch overkomen in onze harten, opdat wij een ontmoeting mogen hebben met Christus. Dat het toch Pasen in ons hart en ziel mag worden. Heere, verheerlijk uw naam. Wil het werk bevestigen wat u gewerkt hebt. Wil ons allen onder uw hoede nemen. Gedenk ons deze week verder. En breng ons op de komende dag des Heren weer samen. Om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 97, het zevende vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.